Nou, Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u het levende woord bent, krachtig en scherp, liefdevol en teder. En dank u wel dat het ook weer open mag gaan vanmiddag. En Heilige Geest, ik nodig u uit om het te doorwaaien, het in onze harten te brengen. Om ons te bekrachtigen, om ons te bemoedigen, om ons te versterken en weer richting te geven. Doe uw werk in ons midden. Heer Jezus, dank u wel. Amen. Vorige week dinsdag, toen probeerde ik een teakhouten tafel van 2 bij 1 meter van mijn huis naar het kantoor te vervoeren. En dan moet je weten, wij rijden een Seat Alhambra. Nou, een Alhambra die rijd je niet per se omdat hij heel mooi is, maar omdat er 4 kinderen in passen. En ik dacht, dus ook een teakhouten tafel. Dus Manuel die hielp mij, kofferbak open, stoelen eruit, tafel erin. Ik dacht, nou, dat gaat mooi zo. En toen deed ik wat ik altijd doe. Als ik dingen inlaat, dan pak ik op een gegeven moment die achterklep beet. Ik pak hem alleen maar beet nog. Maar goed, ik pak hem beet inderdaad. En met een nonchalante zwaai slinger ik die kofferbak dicht. Ja, het tafeltje bleek er niet helemaal in te zitten, zoals je ziet. Maar ik stond erbij te kijken, joh. Echt, je gooit hem zo dicht. Weet je hebt helemaal gewoon argeloos als een duif, je gooit hem dicht. Pff. Je weet niet wat er gebeurt en dan zie je het wel natuurlijk. Maar ik vond het zo dom van mezelf dat ik er ineens boos om kon worden. Gewoon. En toen kwam Harmke naar buiten. Ja, die kwam gewoon naar buiten hoor. En die overziet zo de schade. En die ziet haar man er een beetje schaapachtig bij te kijken. En dan zegt ze, oh Theo, hier is eventjes iets misgegaan, of niet? En ik denk, wat een schat is het toch hè? Vind je niet? Ze had zo anders kunnen reageren van, joh, wat is hier gebeurd? Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Had je niet beter uit kunnen kijken? Weet je wel hoeveel dat kost, een nieuwe achteruit? Geen idee. Je moet vanavond nog naar Veenendaal. Hoe denk je daar te komen? Dat had ook allemaal gekund. Maar Harmke die zegt, oh Theo, hier is eventjes iets misgegaan, of niet? Dat vond ik zo mooi. Maar ja goed, het is super dat dat allemaal mooi is. Maar op een gegeven moment, dat achteruit ligt eruit, dus je moet er wel een nieuwe. Dus ik bel Maarten op, van de garage en... Dat is zo knullig, joh. Dan moet je dat gaan vertellen, weet je. Nou, Maarten, even iets met een tafel en iets met een achteruit. Nou, toen wist hij al genoeg. Ja, een nieuw achteruit nodig. En die reageerde ook al zo super. Ja, ik voel me gewoon knullig. En hij komt meteen met een verhaal wanneer hij zijn achteruit eruit had. En hij vond het nog veel dommer van hem dan van mij. Dat is toch super? Je voelt je knullig en je belt iemand op en die zegt, jongen, het kan nog veel erger. Hartstikke mooi. Maar goed, dat was super, maar ook dat hielp niet. Ik moest nog steeds een nieuw achteruit. Dus op een gegeven moment naar zo'n glasherstelbedrijf. Dus Manuel mee. En ik zat wel een beetje te mopperen. Ik denk, wat ben je ook al een oen, hè? Haas zit ernaast, weet je wel. Dat is gewoon dom. Zegt Manuel op een gegeven moment tegen mij. Pap, hou eens op, joh. Dat kan toch gebeuren? Ik denk, dat is geweldig. Weet je, gewoon, je vrouw is gewoon super. Je krijgt vriendelijkheid van Maarten, een mooie bemoediging van Manuel. Ik dacht, dit moet ik gewoon vaker doen, joh. Gewoon, gooi je achteruit eruit. De vriendelijkheid komt je in stromen tegemoet. En net nu jij denkt van, dit wordt natuurlijk een glorie verhaal. Nou, had ik ook nog even de tegenwoordigheid van geest om gewoon dit soort dingen te delen met de staf. Op de app. Even dat fotootje. Ik deelde het met jullie leiders, jullie dienende staf. Nou, en dat trekt alles weer een beetje in balans. Ik pak het er even bij. Jullie staf, ja? Gewoon. Geen namen noemen. Jawel. Oh, dit wordt mooi zo. Super. Oké. Okay. Nou, deze gaat... Wat is er gebeurd? Ja, die verwacht je. Maar wat is er gebeurd? En dan... Nee... iemand anders zegt, squashbal? En we allemaal die emoticons. En kort erop, sorry, wat vervelend, Theo. Ik denk, ja, die was van Mark Storvogel. Ja. Een ander, maar het tafeltje is nog heel. Ja, of deze. Oh, de airco hoeft nu niet meer aan dan. En deze was van uw voorganger Arjan Zanting. Ik dacht even dat je ging preken over 1 Samuel 13 vers 13. Hoe hebt u zo dom kunnen doen? Antwoordde Samuel aan Saul. Jullie leiders, ik heb ze vergeven. Maar goed, eind goed, al goed. Wat heb ik geleerd van deze situatie? Nou ja, er is dus een hele vervelende kant aan dit soort domme acties. Ik bedoel, het kost veel tijd, het kost allemaal geld en het is allemaal gedoe. Ik heb eindeloos die oprit lopen schoonvegen om te voorkomen dat ik de komende maanden nog weer elke dag een band moet plakken. Maar er zit naast de vervelende kant ook een andere kant aan wanneer dingen stuk gaan. Namelijk genadrijke woorden van je vrouw, vriendelijkheid van Maarten, bemoediging van Manuel en hele innemende betrokken reacties van je collega's. Oftewel, je hebt de vervelende kant ook een andere kant. Eigenlijk best een leuke kant van als dingen stuk gaan. Weet je, we gaan zo samen lezen Johannes 9. Het verhaal over de blinde man die al vanaf zijn geboorte blind was. En Jezus ziet deze man. En de leerlingen zien deze man. Maar ze zien allebei iets anders. Want de leerlingen zien alleen de donkere kant van de nood. Maar Jezus ziet ook een andere kant. En de andere kant van de nood die Jezus ziet is deze. Elke crisis is een kans voor een bijzonder werk van God in je leven. En de leerlingen zagen alleen de donkere kant, maar Jezus ook die andere kant. Elke crisis is een kans voor een bijzonder werk van God in je leven. En daar wil ik bij stilstaan, daar wil ik dieper op ingaan. Daar gaan we naar kijken en daarom gaan we lezen Johannes 9, de eerste 7 verzen. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. En zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. En na deze woorden spuwde hij op de grond. En met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinden en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. En de man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Ja, elke crisis is een kans voor een bijzonder werk van God in je leven. En dat eerste zinnetje wat we lazen, er staat in het voorbijgaan, zag Jezus een blinde die al vanaf zijn geboorte blind was. Met andere woorden, in het voorbijgaan zag Jezus nood. Eenzaamheid, gebrokenheid, lijden, pijn. Oh, en wij kennen dat zinnetje. In het voorbijgaan, elke dag opnieuw, zien wij nood, gebrokenheid, lijden en pijn. In het voorbijgaan, elke dag weer, zien wij nood. Als ik kijk naar Jemen, waar 18 miljoen mensen afhankelijk zijn van hulpverlening, met de hongerdood worden bedreigd. Als er nu al tegen de 100.000 kinderen bezweken zijn aan honger. Als ik kijk naar dat vluchtelingenkamp op Samos, mensonterende omstandigheden en dat met de winter in aantocht. Als ik kijk naar de recente spanningen op de Krim tussen Rusland en Oekraïne en oorlogsdreiging. In het voorbijgaan zag Jezus nood. Maar ook dichterbij. Vorige week vrijdag aten we bij vrienden en ze zeiden op de middelbare school van onze oudste zoon. We hebben recent 2 jonge jongens kort na elkaar zelfmoord gepleegd. En de impact op de nabestaanden, op de leerkrachten, op al die klassen, op al die kinderen is ongelooflijk. Zo'n 3 weken geleden sprak ik een echtpaar die zei, Theo, wij voelen ons doodgezwegen door mensen die we heel veel liefde hebben gegeven. Dat is diepe eenzaamheid. En ik spreek regelmatig met mensen en ik bid regelmatig met mensen die zeggen, het wordt mij te veel. Of het is mij te veel. Ik ben zo moe. Ik ben zo leeg van het knokken en van het vechten. Want niets lijkt vanzelf te gaan. In mijn gezin. Of er is ziekte onder vriendschappen. Er is gedoe op mijn werk. Er is die eindloze studiedruk om maar te presteren. En ik raak burn-out of ik kom net uit een burn-out. In het voorbijgaan zag Jezus nood. En we kennen dat zinnetje. En we kennen die nood. En we kunnen daar ook heel verschillend op reageren. En wat mij treft, en dat zie ik hier in de gemeente. En ik weet het ook van mezelf. Er zijn die momenten. Oh, dat het je zo raakt. En dat het die respons van bewogenheid maximaal aanwakkert. Die respons van initiatief. Je doet iets, je bidt en je geeft praktische hulp en je bent erop betrokken. Maar ik ken zelf ook die momenten en ook dat zie ik om me heen, dat die overweldigende nood, die donkere kant van de nood, het kan als een sombere, donkere deken over je heen vallen. Het kan je melancholisch maken. Het kan zodanig maken dat je onverschillig wordt als een manier om jezelf tegen de impact ervan te beschermen. En soms maakt het je murf. En dan raakt het niet meer. In het voorbijgaan zag Jezus nood. En ook zijn leerlingen zien het. En hoe reageren zij? Nou, op het eerste gezicht met een vraag die misschien lastig te plaatsen is. Rabbi, dat is hun vraag bij het zien van de blinden. Hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Optie 1. Heeft hij zelf gezondigd? Optie 2, hebben zijn ouders gezondigd? Dat is best een vreemde reactie. Dan kom je daar voorbij een blinde die al vanaf zijn geboorte blind is. En dan zie je een probleem, je ziet de ellende, je ziet de toestand waarin die man is. En wat je doet, je begint een theologische discussie. En het komt op ons misschien vreemd over, maar ja, het had te maken met een in die tijd gangbare theologie van de koppeling zonde-ziekte. En de gedachte was dan van, ja, als je blind geboren was, ja, waarschijnlijk had God dan voorzien dat je hele grove zonden zou begaan. En nou, dan had hij alvast een straf uitgedeeld. Of ja, als die man niet zelf op zijn geweten had, ja, dan hadden zijn ouders misschien wel grove zonden gedaan. Maar ja, dat zat nog in de schemering, dat was nog niet beleden, was nog niet opgeruimd. En God die had daar doorheen dan gewoon maar dat kindje blind geboren laten worden. Het was een gangbare gedachte van vergeldingsleer. Ziekte, zonde hebben alles met elkaar te maken. En daar schieten die leerlingen in. Wie van de 3? De man zelf? De ouders? Of indirect God? Want ja, God had ook iets kunnen doen waardoor het niet zo was gelopen. En die ogenschijnlijk vreemde vraag op het eerste gezicht. Ja, ook die kennen wij. Het is de vraag naar het probleem van het lijden in een notendop. En ik vind het zo eerlijk van Johannes, want hij was een van die leerlingen, dat hij het gewoon maar heeft opgetekend. Ja, dit is hoe wij dachten. Maar kennen wij die neiging niet als een nood komt wat zo overweldigend is en we kunnen er niet mee uit de voeten? Of het tart ons beeld van hoe wij God kennen? Of het duwt ons in de wanhoop? Dat we dan maar in de spiegel kijken en zeggen van, nou, waar heb ik het fout gedaan? Waar heb ik het laten liggen? En er komen dan de gedachten van zelfveroordeling. Of naar wie kan ik wijzen? Wie moet hiervoor boeten? Wie is hier schuldig? Wie kan hier de schade betalen? Wat is hier de oorzaak, de wortel? Kunnen we het analyseren? Kunnen we het duiden? En Heere God, als u dan bent, waarom heeft u het niet voorkomen? Wie van de 3? En het is een reflex die schiet in de donkere kant van de nood. al te begrijpelijk misschien, maar het schiet de donkere kant in. En het ligt heel dicht tegen aan, tegen berispen en veroordelen en verwijten en analyseren en iemand eigenlijk nog dieper de zonde induwen. En Jezus reageert dan ook heel duidelijk. Leerlingen van mij, het is de verkeerde vraag. Ja, er zijn momenten dat het heel goed is om je persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen en jouw aandeel in de situatie recht in de ogen te kijken. Maar Jezus heeft het hier in deze situatie over iets anders. Hij zegt, het is de verkeerde vraag. Jullie schieten ergens in en het is de verkeerde neiging. De vraag is wel heel smal. Wie heeft het gedaan? Wie heeft hier gezondigd? Optie A, hij. Optie B, zijn ouders. Dat is wel heel smal. Is er nog ruimte voor een ander perspectief? Het is ook helemaal niet praktisch. Want stel dat je eruit komt in die theologische discussie. Aan het eind van het verhaal is die man nog steeds blind. En hij zit nog steeds in de problemen. En bij alles wat het is gewoon de verkeerde vraag. Het biedt geen hoop. Het geeft geen leven. Het helpt niet verder. Het is een neiging om naar de donkere kant van de nood te kijken en daarbij te blijven. En het door verzwolgen te worden. En de afgelopen weken hebben we de reis gemaakt door het Johannes-evangelie. En elke keer verrast het ons dat Jezus zo anders kijkt naar mensen dan wij kijken. En hier mag het ons verrassen dat Jezus soms ook zo anders kijkt naar de nood dan hoe wij kijken. En de leerlingen schieten in. De focus op de donkere kant van de nood. Punt. En Jezus zegt, leerlingen van mij, ik wil je helpen om op een andere manier te kijken. De andere kant van de donkere kant van de nood. De andere kant. Mijn perspectief. Hoe ik het zie. En dan komt Jezus daar in vers 3. Met hoe hij het dan ziet. Het Jezus perspectief. Dat grotere verhaal. En dan zegt hij. Hij niet. Hij heeft niet gezondigd. Zij niet. Zijn ouders hebben niet gezondigd. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Elke crisis is een kans voor een bijzonder werk van God in je leven. Elke beproeving is een kans voor een goddelijk werk van kracht in je leven. Elke gebrokenheid is een kans voor een goddelijk werk van herstel in je leven. Elke traan is een kans voor een goddelijk werk van troost in je leven. Elke chaos is een kans voor een goddelijk werk van vrede in je leven. Elke leegte is een kans voor een goddelijk werk van vervulling in je leven. Elke zorg is een kans voor een goddelijk werk van verlichting in je leven. En zelfs elke zonde is een kans voor een goddelijk werk van genade, vergeving en verzoening in je leven. Ja, elke crisis is een kans voor een bijzonder werk van God in je leven. En dat is wat Jezus aanraakt. Hij zegt, sta je alsjeblieft niet blind op de donkere kant van de nood. Jezus veegt het niet van tafel. Hij poetst het niet weg. Hij zegt alleen, sta je er niet op blind. Maar richt je blik op mij. Sta je niet blind op schuld en schaamte. Want dan mis je de schittering van wat ik daarin kan doen. En er was een moment in mijn leven dat ik deze les heel persoonlijk moest leren. Het was een jaar of 6, 7 geleden. En ik zat op een lastige plek. Ik keek om en ik kon maar heel moeilijk de leiding van de Heer over de achterliggende maanden ontwaren. En ik was een beetje de kluts kwijt. Ik denk, ik snap het niet meer. Ik begrijp het niet meer. Ik ben het even kwijt. Uw hand in mijn leven en hoe u dingen aan het doen bent. En het was ook echt helemaal even spuugzat. En in die tijd toen belde ik op een dag mijn vader en ik wilde hem even vertellen hoe ik erbij zat. Ik zei, pa, ik kijk om en ik zie het even niet meer. Het is voor mij niet meer helder de hand van de Heer in mijn leven en de route die Hij wijst. Ik snap het niet. Ik baal ervan. Het doet zeer. En ik ben het zat. En ik heb een hele mooie vader. Dus wat ik had verwacht, is dat hij zou zeggen, zoon van mij. Alleen dat was fantastisch. Dat was een mooi begin. Zoon van mij. Niet opgeven. In je benen gaan staan. Laat het niet lopen. Kop erbij. Zet hem op. Ga door. Maar dat deed hij niet. Mijn vader zei tegen mij op dat moment, hij zei, zoon, wat ben jij op een mooie plek. Die had ik niet aanzien komen. Help me even. Wat ben jij op een mooie plek? Ja, Theo, wat ben jij op een mooie plek. Boeken helpen niet meer. Gesprekken met mensen helpen niet meer. Zoek een coach, het helpt je niet. Probeer slim na te denken, je komt er niet uit. Wat ben jij op een mooie plek. Het enige wat jou nog helpt, is dat Jezus zelf jou in de kraag vat. Op het juiste spoor zet. Nieuwe ruimte maakt. Weer een andere deur opent. Wat ben jij op een mooie plek. En daar moest ik het leren, de mooie kant van de nood. De mooie kant van leegte. Elke crisis is een kans voor een bijzonder werk van God in je leven. En dat voelde ik toen. Dat raakte me toen. Mijn leegte. Een kans voor een goddelijk werk van God om te vervullen. Mijn chaos en het niet meer zien. Een kans voor een goddelijk werk van richting en van vrede. En weet je, sindsdien is dat een soort van goddelijke troefkaart geworden in mijn binnenzak. Want ik spreek regelmatig met mensen of met vrienden die diezelfde ervaring kennen. Ja, maar ik zie het niet meer, ik snap het niet meer. En de donkere kant van de nood overweldigt mij. Er is onzekerheid, er is van alles en nog wat. En dan probeer ik heel goed uit te luisteren. En dan speel ik die goddelijke troefkaart die mijn vader op mij speelde. Dan zei ik, vriend, dan ben jij op een mooie plek. En heel vaak krijg ik dan dezelfde reactie als de reactie die ik had naar mijn vader toe. Leg eens uit. Nou, elke crisis is een kans voor een bijzonder werk van God in je leven. En dat is waar Jezus hier de vinger op legt bij de leerlingen. Maar weet je, dat is niet zo makkelijk. Dat is geen goedkoop antwoord. Want die pijn die blijft er nog wel. De moeilijkheden blijven er nog wel. Maar het is de andere kant. Het is het leren kijken naar nood op de manier zoals Jezus er naar kijkt. Maar het is niet zo makkelijk. Het vraagt een keuze. En daar raakte ik me erg van bewust. Ook een aantal jaren terug, zo'n 4 jaar lang achter elkaar, ben ik een aantal keren naar Thessaloniki geweest om met A21 samen te werken. Dat is een organisatie, ik denk dat sommigen hem hier wel kennen. We hebben er ook wel aandacht aan gegeven. Organisatie tegen mensenhandel, human trafficking. En elke keer als ik al in Thessaloniki was en ik sprak met Phil en hij liep met werk zien en we hadden het erover, dan raakte ik zo overweldigd door de donkere kant van de nood. Hoe die handelaars gewoon jonge meisjes ronselen. Eerst in een breaking house stoppen en dan volledig kapot maken. Tot in die jonge meiden elk besef van identiteit volledig is vernietigd. Waardoor ze niets anders weten dan dat ze geschikt zijn om misbruikt te worden. Er geen enkele hoop meer is op waardigheid, op toekomst. En keer op keer kwamen die verhalen van duisternis en nood zo over mij heen. Dat ik me erdoor liet overweldigen. En het kroop onder mijn huid. En het maakte me zwaarmoedig. En het afzichtelijke gezicht van het kwaad. Ach. Maar er was een moment dat ik dacht van, wacht eens even Theo. Jij bent wel heel erg onder de indruk van wat het kwaad kan doen. Jij bent wel heel erg onder de indruk van de nood. Je bent wel heel erg onder de indruk van wat het kwaad kan stuk maken en hoe het kwaad kan huishouden. Is dat eigenlijk wel de bedoeling? Ik dacht, nee. Ik wil niet onder de indruk zijn van de macht van het kwaad en wat het kwaad allemaal wel niet kan doen. Ik wil onder de indruk zijn van de kracht van het licht en wat het licht kan doen in die duisternis. Ik heb er genoeg van om de duisternis in de ogen te kijken. De duisternis heeft nooit nieuws, doet altijd hetzelfde, maakt altijd dingen stuk. Ik wil er niet meer van onder de indruk zijn. Ik wil kijken naar Jezus. Ik wil me niet blind staren op het donker. Ik wil kijken naar Jezus en wat Hij kan doen in de nacht, in het duister. Hoe Hij kan komen met vrede in de chaos. Ik wil kijken naar nood zoals Jezus en Hij kijkt. Elke crisis is een kans voor een bijzonder werk van God in je leven. Ik wil niet onder de indruk zijn van de nood. Ik wil onder de indruk zijn van Jezus. En wat Hij kan doen in de nood. Ik vind het zo treffend hoe Jezus dan die leerlingen verder meeneemt. Want Jezus, Hij laat zien, ik ben niet onder de indruk van het kwaad. Ik vind dat zo mooi. Dat eerste zinnetje in het voorbijgaan zag Jezus nood. Wordt voorafgegaan door het laatste vers van het vorige hoofdstuk. En er staat dat de Joodse leiders, de Farizeeën, die pakken stenen. Want na een heftige discussie met Jezus zijn ze zo klaar met Hem dat ze Hem uit de weg willen ruimen. Ze pakken stenen en ze willen Jezus stenigen in de tempel notabene. En er staat dus een zinnetje dat Jezus ongemerkt weet te ontkomen. En wat me daarin raakt, Jezus die ontkomt, ongemerkt. Hij is nog maar nauwelijks uit het blikveld van de leiders. Hij is nog maar nauwelijks buiten het bereik van de stenen. Hij is onderweg, weg van de stenen en dan in het voorbijgaan. Vrijwel meteen ziet hij de blinde man. En hij houdt zijn pas in. Ik denk dat ik nog even was doorgelopen. Blinde man, is niet heel handig. De timing is een beetje slecht. Ze wilden me daar bijna stenigen. Ik ben net de hoek om. Dus nog een moment geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Ik kom zo weer bij je terug, maar ik kan beter nu eerst even gaan. Maar nee, Jezus laat zich niet uit het veld slaan door stenen of door smaad. In de evangelie zien we wel dat het hem raakt. We zien dat hij het af en toe zat is. Maar we zien nooit dat hij uit het veld geslagen is. Jezus is nooit in paniek. Niet door belasteringen, beledigingen. Niet door smaad en stenen. Niet uit het veld te slaan. En hij is nog maar nauwelijks buiten het bereik. Of die enorme liefdevolle drive van Jezus. Die zo graag mensen wil zegenen. Zo graag mensen wil helpen. Zo graag mensen wil redden. Die ziet de blinde man. En Jezus houdt de pas in. Jezus is niet onder de indruk van het kwaad. Jezus houdt de pas in. En besluit de man te helpen. En dat gaat dan ook weer op de Jezus manier. Jezus tuft op de grond. Maakt een of ander modderig papje. En smeert het op de ogen van de man. Hij zag het niet aankomen. Maar hij heeft het wel gevoeld. Dat is toch een bijzonder moment. Dan sta je daar. En er begint iemand ineens iets op je ogen te smeren. Zo mooi. En dan zegt Jezus, ga maar naar Siloam en was je daar. En dan komt die man in de benen. Mooi moment, hij komt in de benen. Wat zou er door hem heen gegaan zijn? En hij was zich. Hij komt terug. Hij had niemand meer nodig om hem te begeleiden. Want hij kon zien. En dat is Jezus. En dat brengt toch een reuring teweeg daar in Jeruzalem. Zijn buren zijn van het padje. De leiders snappen het niet meer. Het is allemaal tumult. Want elke crisis is een kans voor een bijzonder werk van God in het leven. En dat heeft deze man meegemaakt. Nou, niemand snapt het. En iedereen heeft het erover. Dat is fantastisch. De eer van de Vader komt daar als een schittering uit het voorschijn. Het is de andere kant van de nood. Het machtige werk van de Vader in zijn leven. En dan zitten wij hier. En we kennen ook de nood in ons eigen leven. En dan zit je hier en dan weet jij van drugsproblemen, drankproblemen, seksverslaving, conflicten, relationele problemen, je huwelijk misschien, de relatie met je kinderen. Met vrienden, een ziekte, wrok, bitterheid. Je weet wel waar ik het over heb. Wij kennen nood. Lievelingszonden waar je maar niet vanaf lijkt te komen. En dan kunnen wij ons zo, ook persoonlijk, laten overweldigen door die donkere kant van de nood. En misschien kijk je met zelfveroordeling in de spiegel. Misschien probeer je uit alle macht anderen de schuld te geven van jouw situatie. Misschien indirect schreeuw je het uit naar boven, weer als u er bent. Maar mag ik je dan vanuit deze geschiedenis herinneren aan dit woord van Jezus? Elke crisis is een kans voor een bijzonder werk van God in jouw leven. En Jezus veegt de pijn niet weg. Hij poetst de zonde niet uit en de gevolgen daarvan. Hij loopt niet over emotionele zaken heen en dingen die daar zeer in doen. Maar hij zegt wel, elke crisis is een kans voor een bijzonder werk van God in je leven. Elke traan. Een kans voor troost van de Vader. Elke zonde een kans voor vergeving en verzoening. Al die leegte een kans om je hart gevuld te krijgen. En weet je dat Jezus er een eer in schept om zondaren tot zich te trekken? Heel vaak maakt zonde dat wij verstoppertje gaan spelen voor Jezus en we rennen bij hem weg. En Jezus maakt die duidelijk niet doen. Want zelfs die zonde is een kans voor een goddelijk werk in jouw leven. Een kans voor genade, voor vergeving en verzoening om zichtbaar te worden. Dat is nou precies waarom Jezus met open armen klaar staat om jou te ontvangen als je weer een potje van hebt gemaakt. Hij kan jou zijn genade laten zien. Moeten we dan blijven zondigen? Volstrekt niet. Maar het is wel een kans voor Jezus. Als het dan toch is gebeurd, als die pijn er dan toch is, als die verslaving er dan toch is. Als die moeite er dan toch is, als die wanhoop er dan toch is. Het zijn kansen en gelegenheden, jouw gebrokenheid, jouw leegte en gelegenheid voor Jezus. Oh, ik weet wat de nacht is, maar ik strek me uit naar de dag. Ik weet wat duisternis is, maar ik wil me uitstrekken naar het licht. Wij weten wat tranen zijn, maar laten we ons uitstrekken naar troost. Wij weten wat zonden zijn, maar laten we ervoor gaan om zichtbaar te laten worden wat vergeving en verzoening zijn. En wat Jezus kan doen als je daarmee komt bij hem. Elke crisis, een kans voor een bijzonder werk van God in jouw leven. En ik wil zo een misschien wel vreemd gebed met je gaan bidden. Want wat maakt nou dat die blinde man genezen wordt? Moest hij een pleidooi houden? Moest hij al zijn argumenten opnoemen waarom het zo vervelend was dat hij al zijn hele leven lang blind was? Nee. Wat maakte nou dat hij uiteindelijk mocht meemaken dat zijn crisis de eer van de Vader in al zijn omvang tentoonspreidde? Hij zat daar. Niets. Jezus zag hem. Dat is de sleutel. Jezus zag zijn nood. En dat was genoeg. In zijn drive om te redden en te zegenen en te helpen was dat meer dan genoeg. Jezus ziet nood en het is wie die is om daar dan meteen iets aan te doen. Want dat is Jezus. Dat is wie die is, dat is wat hij doet. Hij wil het werk van de Vader in zijn volle omvang laten zien, keer op keer. Elke keer opnieuw, zonder ophouden. En Jezus ziet de nood en reageert daar meteen op. En soms hebben wij de neiging om hele verhalen te houden in gebed. Heer Jezus, u ziet toch dit, u ziet toch dat, u ziet toch zus, u ziet toch zo, als u het nou even zo kunt maken. Het mag wel. Ik denk dat Jezus het ook graag ontvangt. Maar voor Jezus is het niet nodig. Je hoeft Jezus niet te overtuigen. Zie mij. Het is genoeg. Zie mij. zie mij. En dan ook loslaten hoe jij denkt dat Jezus dan moet werken in jouw leven. Want ik denk, als je de blinde man had gevraagd, dan had hij niet het voorstel gedaan van: Heer Jezus, wat nu als u even speeksel maakt, modder maakt, papje maakt, op mijn ogen smeert, mij daarheen stuurt en weer terug. Daar had hij niet op kunnen komen. En soms dan proberen wij Jezus voor te schrijven hoe hij ons moet helpen in ons leven. Maar laat los. Deze manier van Jezus is de manier van Jezus. Hij heeft zijn manier om dan tegemoet te komen, jou aan te raken. En alles wie God is en kan doen zichtbaar te maken in jouw leven. Zie mij. Laat los hoe jij denkt dat Jezus jou zou moeten helpen. Maar als hij dan zijn woord spreekt, reageer dan. Want die man die stond daar met modder op zijn ogen. En Jezus zei: ga, en hij ging. Dat was nodig. Dat als wij bidden: zie mij. Dat we dan ook luisteren naar wat Jezus zeggen wil. Dat we dan ook bereid zijn om het te doen. En dan loslaten hoe het gebeurt. En dan meemaken dat jouw crisis een verzilverde kans is voor een bijzonder werk van God in jouw leven. Ik wil zo dat gebed gaan bidden. Zie mij. In verwachting, in geloof, in overgave. Zie mij. Zullen we gaan staan? Heer Jezus, we zijn zo onder de indruk al die weken die achter ons liggen, elke keer opnieuw. U kijkt zo anders naar mensen dan wij vaak kijken. U kijkt zo anders naar ons dan wij vaak kijken naar ons. En u kijkt ook zo anders naar nood. Daar waar wij blijven hangen. Zomaar weer bij de donkere kant ervan. Daar pakt u onze blik. Daar tilt u onze kin op. Daar helpt u ons om te kijken naar u. Dank u, Jezus. U was geen seconde uit het veld geslagen. U bent niet onder de indruk van wat het kwaad kan doen. U bent overwinnaar over zonde, dood en duivel. En hier zijn wij met onze nood. Hier zijn wij met in ons hart meedragend, het gewicht voelend van de nood van anderen. En wij geloven, Heer Jezus, dat u dezelfde bent die daar en toen de tempel uitliep en meteen uw pas inhield. Dat u bent in ons midden. En dat u vanmiddag de pas hebt ingehouden om hier te zijn. En ons te zien. En hier zijn wij om het tegen u te zeggen. Zie ons. Om het tot u te bidden. Zie ons. En bid het maar in de stilte van je hart. Vanuit jouw nood. Heer Jezus. Zie mij. Misschien is jouw nood wel dat je Jezus nog niet kent. En daar wil ik ook voor bidden vanmiddag. Dat je de moed mag vinden om te zeggen, zie mij in mijn nog niet kennen van u. Want jou niet kennen is een kans voor Jezus om zichzelf te laten kennen. En jou niet weten wie hij is een kans voor Jezus om zichzelf in jou te laten zien. En als je weet, het woord is voor mij. Misschien heb je eindeloos gezocht of gedacht of gewogen. Eindeloos gerend. Maar weet je, vanmiddag mag ik thuiskomen. Mag ik Jezus toelaten in mijn leven, in mijn hart. Voor het eerst. Of misschien wel dat er iets is gebeurd en je hebt hem jaren geleden vaarwel gezegd. En je zit er dan wel, maar het is niet open. Dat je het mag bidden, Heere Jezus. Zie mij in het niet zien van u. Kom in mijn hart. Voor het eerst of opnieuw. En dan mag je je hand opsteken als je zegt, dat is mijn gebed vanmiddag. En dan mag je weten dat Jezus komt. God, zit je hand erachterin. Als je dat gebed wil bidden, steek je hand maar hoog in de lucht. Het is niet voor anderen. Het is niet voor mij. Het is jouw persoonlijk gebed. Zie mij. God, zit jullie handen. God, zit jullie handen ook daarachterin. Misschien vind je het spannend. Jezus is te vertrouwen. Dus vraag nog één keer. Zijn er mensen die dat willen zeggen? Jezus, zie mij vanmiddag. En stuur mij naar Siloam. Zodat ik terug kan komen als een man, als een vrouw. Met nieuwe ogen van het hart. God, ziet je hand. Zoals als gemeente ook meebidden. Om onze broers en zussen heen staan. En bid met mij na. Heere Jezus, hier ben ik. Ik heb u nodig. Zie mij. Kom in mijn leven. Raak mij aan. Maak dingen nieuw. Vervul me met uw geest. Vergeef en reinig mij. En maak in mijn leven een bijzonder werk van God zichtbaar. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Ja, ik weet hoe goed mijn God is.